6. Het lot leidt degene die wil en sleurt degene die niet wil. Lucius Annaeus Seneca. Daniel Farazijn, geboren op 8 oktober 1888. De volgende ochtend nam kapitein Knapen zich voor om nog wat in de Brugse kazerne rond te hangen. Over een uur had hij een afspraak met de stafchef om zijn missie verder in detail te bespreken. De kapitein installeerde zich op een bankje in de blakende zon, zijn lederen laarzen over elkaar gekruist. Enkele kippen scharrelden op het binnenplein rond. Vanaf het bankje had kapitein Knapen zicht op de stoet vrijwilligers die zich, dikwijls in een vlaag van vaderlandsliefde, aan de poorten van de kazerne aanboden. Een officier had de opdracht gekregen om uit de stoet de meest geschikte kandidaten te kiezen, voorlopig zonder succes. Zo bood een dronkaard met een zwarte broek, een geel hemd en een rode das zich in de kleuren van de nationale vlag aan. Ook een tiental kranige veteranen met een strijdlustige blik in hun ogen passeerden de revue. Zelfs heel wat kinderen wilden zich met veel overgave in de opflakkerende wereldbrand storten. Ze kwamen zich met hun hoge stemmetjes voorstellen en opdringen. Net toen kapitein Knapen zijn interesse voor de bonte stoet van kandidaten dreigde te verliezen, trok de volgende wachtende in de rij zijn aandacht. De kapitein besloot om toch nog even af te wachten. Naam? Vroeg de officier ongeïnteresseerd. Hij keek nauwelijks op. Waarom moest net hij, dacht de officier, met al zijn kwalificaties hier aan de poort staan? Farazijn Daniel, antwoordde de jonge man. Daniel kneep zijn ogen dicht en wreef met zijn linkerhand door zijn volle baard. Onder zijn rechterarm hield hij een langwerpig pak vast. En waarom wilt u toetreden tot het vrijwilligersleger? Omdat ik moet, verklaarde Daniel naar waarheid, de hevige drang die hij in zich voelde. Ik heb het gevoel dat ik erbij moet zijn. Daniel zag er altijd uit alsof hij nadacht en meestal deed hij dat ook. De officier voelde dat het gesprek niet de goede kant zou opgaan. Hebt u enige ervaring op militair vlak? Strikt gezien niet, nee. Daniel zette zijn pak op de grond en rolde het open. Rustig monteerde hij een lang geweer in elkaar en plaatste daar een richtkijker bovenop. Het was een aangepast grendelgeweer van het type Lee Enfield, de tegenhanger van het Duitse Mausergeweer 98. Vanaf 1895 gebruikte het Britse leger het als standaardwapen. Bij dit type geweer moest het patroon door middel van een handbediende grendel in de kamer geduwd worden. Het karabijn had een magazijn waarin 5 patronen konden worden opgeborgen. Het Belgische regel gebruikte de Mauser M1889, in licentie door het Luikse FN Herstal gefabriceerd. De officier voelde zich niet op zijn gemak en dacht erover na om heel hard op zijn fluitje te blazen en om hulp te roepen. Ik ben ervan overtuigd dat ik de beste schutter ben van alle soldaten die hier rondlopen, zei Daniel, en hij keek de officier indringend aan. De officier begon zenuwachtig te lachen. Ik vrees dat we met u niks kunnen aanvangen, probeerde de officier het gesprek af te ronden. Daniel zuchtte, keek hem met samengeknepen ogen aan en wees met de loop van zijn wapen naar boven. Ik ben een wetenschapper en geloof niet in God, maar ik geloof sterk in het lot. Wat hoort te gebeuren, vindt altijd een weg. De ogen van de officier schoten schichtig heen en weer. Hij zocht een hogere geplaatste tussen de menigte. Ik ben het noodlot, een paar keer ontlopen. Maar door een soort van onverklaarbare kracht voel ik me tot deze oorlog aangetrokken. Daniel sprak de woorden oprecht en kalm uit. Ik kan het leger echt een dienst bewijzen, smeekte hij. Ik moet erbij zijn. Daniel slikte. De officier schraapte ongeduldig zijn keel en bladerde snel door de blaren die hij vasthield. U bent gek, zei de officier. En hij gebaarde dat Daniel moest weggaan. Volgens een onderzoek, aarzelde Daniel met tranende ogen. Ben ik dat inderdaad? De officier floot zo hard als hij kon op zijn fluitje. Uit alle hoeken van de kazerne kwamen soldaten aangerend. Neem hem mee! Neem hem mee! Schreeuwde de officier. 4 soldaten grepen Daniel vast en zijn geweer kletterde tegen de grond. Sluit hem in de bijkeuken op! Riep de officier met overslaande stem. Daniel kreeg van een van de soldaten een stevige por in de rug. Een moment, kwam kapitein Knapen tussen. De kapitein baande zich een weg tussen de soldaten. Laat hem los, beval kapitein Knapen. Het viertal loste ogenblikkelijk hun greep. Daniel wreef door zijn baard. Het is een gek, schreeuwde de officier. Hij vertelde het mezelf. De officier wilde van geen wijken weten. Rustig, maande kapitein Knapen hem aan. We lossen dit heel eenvoudig op. Alle soldaten keken hem verwachtingsvol aan. Ik hoorde hem zeggen dat hem een goede schutter is. Wel, dan stel ik voor dat we hem tegen onze beste schutter laten schieten. Iedereen stond aan de grond genageld. Quo fata ferunt, of waarheen de schikgodinnen ons brengen, zei de kapitein, en ik knipoogde naar Daniel. Stiekem hoopte de kapitein deze man aan zijn eenheid te kunnen toevoegen. Een scherpschutter kwam in elke situatie van pas. Maar wat, dacht de kapitein, als hij nu eens echt gek was? Kapitein Knapen keek Daniel in zijn blauwe ogen en de jonge man leek niet op zijn gemak. Haal instructeur Herman Schouten, blafte de officier. Herman Schouten was schietinstructeur bij het lanciersregiment, het regiment motorartillerie en het korps rijdende artillerie. Op dat ogenblik gaf hij enkele soldaten op schietstand aanwijzingen. De instructeur was ten alle tijde maar al te graag bereid om zelf zijn schietkunsten te vertonen. Hoe gaan we dat doen? Vroeg Schouten 10 minuten later. Stiekem telde hij de omstanders. Ik zal mijn veldfles aan de overkant van de binnenkoer zetten, antwoordde een soldaat uit de menigte. Te eenvoudig, riep Schouten met een gevoel voor drama. Theatraal richtte hij zijn M1889 naar boven, kneep een oog dicht en deed alsof hij op een fictief punt scherp stelde. Ik heb wel een idee, zei kapitein Knapen en hij pakte de veldfles vast. Enkele minuten later stonden 100 soldaten langs het open veld aan de achterkant van de kazerne opgesteld. Ze schreeuwden en joelden van opwinding. Daniel fronste. Weer richtte schietinstructeur Schouten zijn wapen omhoog en zwaaide ermee rond alsof hij een trofee vasthield. Het idee van de kapitein was simpel geweest. Hij had de veldfles van de soldaat op het zadel van een paard laten vastmaken. Als het paard weggaloppeerde, mochten de schutters schieten wanneer ze er klaar voor waren. Wie het laatste schoot en raak schoot, die won. Iedere schutter kreeg slechts 1 kogel. De zweep klapte en de donkerbruine Mary met de witte vlek op haar hoofd schoot weg. Daniel en instructeur Schouten stonden pal naast elkaar. Beiden richtten ze hun geweer. De spanning was te snijden. Het paard bereikte de afstand 200 meter... 220 meter, 240 meter. Herman Schouten wist dat hij nu moest vuren. Langer wachten was geen optie. Hij wilde het paard niet verwonden. Snel keek hij opzij naar Daniel en vroeg zich af waarom die gek nog niet gevuurd had. Toen het paard bijna 300 meter ver was, weerklonk het eerste schot. Gemist. Er kringelde rook uit de loop van het geweer van de instructeur. Verbaasd keek hij zijn tegenstrever aan. 320 meter, 340 meter. Herman Schouten begon luid te lachen. De gek blijft gewoon staan, bulderde hij. Zo meteen schiet hij het paard neer en dan eten we vanavond biefstuk. De kijklustige soldaten zwegen en durfden zich haast niet te bewegen. 360 meter, 380 meter, 395 meter, Daniel vuurde. En wat later weer klonk het holle, metalige geluid van een veldfles die doorboord werd. Mijn god, wat een scherpschutter, riep een heese soldaat, en een applaus barstte los. De kapitein lachte en gaf Daniel een schouderklopje. Jij komt met mij mee. Daniel knikte, maar in gedachten keerde hij terug naar die verschrikkelijke dag. 4 jaar eerder werd de wereldtentoonstelling in de Brusselse gemeente Elsene opgebouwd. Deze tentoonstelling strekte zich uit over een gebied van 90 hectare. De organisatie verwachtte minstens 10 miljoen bezoekers van over het Europese vasteland. Sinds 1851 organiseerden verschillende landen wereldexposities waarop de deelnemende landen een beeld konden schetsen van hun economische, sociale, culturele en technische ontwikkeling. Zo werd de Eiffeltoren speciaal voor de expositie van 1889 gebouwd. Met de oorlog in het vooruitzicht was de expo van 1910 dan ook erg vaderlandsgezind. De Duitse paviljoenen waren indrukwekkend en hypermodern. Boven de toegang van hun gebouw hield een stenen adelaar trouw de wacht. Zo zou niemand nog aan de macht van het keizerrijk durven twijfelen. De Britten toonden trots de miniatuurmodellen van oorlogsschepen die ze aan het bouwen waren. Ook België deed mee aan de oorlogsdynamiek en wijdde een groot gedeelte van een paviljoen aan de wapenfabriek van Herstal. De Belgische chemicus Leo Baekeland emigreerde in 1891 naar Amerika en vond daar in 1907 een goedkope en veelzijdige kunststof uit, beter gekend als bakeliet. Daarnaast was Baekeland ook de geestelijke vader van het fotografisch papier. Met dit papier was zonlicht niet langer vereist voor de ontwikkeling van foto's. Baekeland wilde in zijn vaderland graag de beste wetenschappers in alle rust laten werken aan zijn product en hen allerhande innovaties laten ontdekken. Daarom richtte hij er een buitenlandse post van zijn General Bakeliet Compagnie op. De 22-jarige Daniel Farazijn, net als Baekeland gedoctoreerd in de natuurwetenschappen aan de Gentse Universiteit, was een van de medewerkers van de Belgische afdeling. Op de wereldtentoonstelling van 1910 wilde Baekeland de start van het kunststoffentijdperk dan ook definitief laten inluiden. Op zondag 14 augustus, enkele dagen voor de officiële opening van de expo, wilde Daniel, gloeiend van trots, zijn verloofde Jacqueline rondleiden op de site van zijn werkgever. Bij valavond liepen Daniel en Jacqueline hand in hand over het ruime wandelpad van de grote toegangspoort. Een man harkte de paden en knikte hem vriendelijk toe. Jacqueline maakte een kleine buiging en liet als groet haar parasol wat zakken. Alle lampen op de sierlijke lantaarnpalen gloeiden en het water van de talrijke fonteinen en waterperken ruiste in de wind. Verliefd wandelden ze langs de netjes onderhouden grasperken in de richting van het Belgische paviljoen. Op de perken stonden levensechte stenen beelden en elk standbeeld beeldde een andere mythologisch gevecht uit. Op het dak van het grote hoofdgebouw wapperden de vlaggen van de deelnemende landen. Uit een muziekkiosk klonk een vrolijk wijsje. "Gaan we al naar Senegal kijken?" kirde Jacqueline van opwinding. Op de wereldtentoonstelling werden gekoloniseerde volkeren getoond. De bezoekers konden zich gaan vergapen aan een Senegalees dorp. Het was eigenlijk een soort van dierentuin, maar dan met mensen. "Liever niet," protesteerde Daniel. "Ik vind het nogal onbeschaafd. Het zijn toch ook maar mensen zoals jij en ik?" Daniel had nooit begrepen waarom blanken enkel zichzelf als beschaafde beschouwden. De geschiedenis, een aaneenreiging van bloedvergieten en gruwelijkheden, had dat al meermaals tegengesproken. Ze wandelde verder en stopte aan de imposante kaartenkiosk van Valentin en Fils. Op de spits van de kiosk stond een kristallen bol. "Ik wil graag voor jou zo'n mooie postkaart kopen," zei Daniel, terwijl hij de prentkaarten bewonderde. "Schat, wat er ook gebeurt, dat standje zal er binnen enkele dagen ook nog staan. Koop me dan liever die kaart." Voor het kaartje met een reuzenhart en een engel die gewapend was met pijl en boog zou hij beslist terugkomen. Net toen ze terug in de richting van de zuidelijke hoofdingang wandelde, meende Daniel boven de bogengalerij van het hoofdgebouw vlammen te zien. Door de felle verlichting langs de paleizen en paviljoenen waren ze nauwelijks zichtbaar. Toch stond al snel het bovenste gedeelte van het portiek in lichte laaien. Een stevige zomerbries stak op, waardoor het vuur snel naar de baak oversloeg. In een van de keukens in de Belgische afdeling was een kortsluiting ontstaan. Op het eerste gezicht waren de gebouwen voor de eeuwigheid opgetrokken, maar in werkelijkheid bestonden ze voornamelijk uit hout en pleister. Het stiekem brandende vuurtje was in een mum van tijd omgetoverd tot een nietsontziende vuurzee. Er ontstond paniek onder de bezoekers. "Het werk van de compagnie," kreunde Daniel. "Misschien kunnen we het nog redden," vroeg Jacqueline. "Te laat, het vuur heeft zich al te snel verspreid." Maar Jacqueline wilde van geen wijken weten en sleurde Daniel mee naar de zuidelijke hoofdingang van het paviljoen. De brandende vlaggen wapperden uitdagend boven hun hoofd in de wind. Zou de hel er zo uitzien? Vroeg Daniel zich af. Toen ze de hal met kunstvoorwerpen doorkruisten, kwamen ze voorbij de stand van de wapenfabriek. De nieuwste wapens stonden er netjes uitgestald. Naast vuurwapens produceerde de fabrikant ook sportwagens en motorfietsen. In het paviljoen stond een glimmende motorfiets en een elegante limousine naast het wapengeweld opgesteld. Wat verder vielen de brandende brokstukken voor hun voeten naar beneden. Een grote balk versperde hen de toegang tot de volgende hal. "We hebben tenminste geprobeerd," kuchte Jacqueline. Ze werd door de rook bevangen en wreef met haar mouw over haar bezweten voorhoofd. Haar rok begon te smeulen. "Er is nog een andere weg," zei Daniel. Hij wilde niet dat de opgedane hoop nu zou vervliegen en ze renden weer in een andere richting. Aan de stand van de wapenfabrikant hielden ze even halt en Daniel nam een van de 8 Mauser 1889 karabijnen. Onder de toonbank vond hij een doos met patronen. Bevend liet Daniel er enkele vallen, laadde daarna met veel moeite het geweer met 2 patronen en hing het wapen met de gesp om zijn schouders. Binnen leek nu alles wel in brand te staan. Dit was de hel, wist Daniel. Eens buitengekomen hapten ze beide gulzig naar adem en liepen in een boog om de noordelijke kant van het brandende gebouw. Daniel opende de deur van het paviljoen met exotische dieren waarvan het uiteinde tegen de zijkant van het hoofdgebouw was aangebouwd. Terwijl ze er haastig doorheen liepen, telde Daniel een aantal tijgers in hun kooi. Ze brulden en klauwden naar hem. De rok van Jacqueline vatte nu vuur. Ze slaakte een korte gil, klom over een hekje en sprong instinctief in een langwerpige bak water die slechts tot kniehoogte was gevuld. Er klonk een sissend geluid. Jacqueline keek opgelucht. "Nee!" riep Daniel geschokt. Hij greep Jacqueline bij haar schouders en sleurde haar ruw weer uit de waterbak. Toen ze geschrokken opkeek, klapte op de plek waar ze zo net had gestaan de bek van een krokodil dicht. Beiden zuchtten ze van opluchting. Toen ze het Belgische paviljoen langs een zijdeur binnenkwamen, konden ze door de rook nauwelijks nog iets zien. Op de tast zochten ze hun weg. Aan hun rechterkant klonk eerst diep gegrom en daarna luid gebrul. Verschrikt keken ze op. Op de toonbank van een stand zagen ze het silhouet van een reusachtig dier. Daniel had 3 tijgers geteld, maar er waren 4 kooien geweest. Het gebrul ging haast door merg en been. Daniel schatte de afstand tussen hen en het beest in op zo'n 10 meter. Het beest kromde zijn rug en leek alle spieren op te spannen. De tijger sprong van de toonbank af en zette een paar stappen in hun richting. Ook Daniel en Jacqueline zetten een paar stappen achteruit. Daniel keek in de richting van de deur, maar de afstand was te groot. Jacqueline wilde gillen, maar Daniel hield snel zijn rechterhand voor haar mond. Het beest zette nog een paar stappen vooruit en gromde dreigend. Voorzichtig haalde Daniel het geweer van zijn rug. Bibberend richtte hij het karabijn in de richting van het monster. Het zette zich in beweging en stevende op hen af. Daniel vuurde, maar miste grandioos. Onhandig probeerde hij het geweer te herladen. Het wapen ging hevig op en neer in de handen die er grip op wouden krijgen. Toen Daniel weer vuurde, was de tijger al tot op enkele meters genaderd. Maar hij miste weer en het dier stortte zich op Jacqueline. Door de brute kracht viel ze op haar rug. De tijger liet zijn muil om haar nek dichtklappen. Geschokt kon Daniel niks beter verzinnen dan zijn geweer om te draaien en met de kolf het dier proberen weg te slaan. Toen dat niet lukte, wilde hij terug naar de stand van de wapenfabrikant lopen om meer patronen te gaan zoeken. Maar nadat zijn prooi dood was, draaide de tijger zich om en stapte het beest op Daniel af. Even hield het halt om haast nonchalant aan zijn linkerpoot te likken. Daniel zag de dolkachtige hoektanden van het roofdier glinsteren. Nu keek de tijger Daniel weer aan en zwiepte hevig met zijn staart. Het beest stond klaar om zich op zijn tweede doelwit te storten. 2 korte geweerschoten galmden door het gebouw en de tijger zakte in elkaar. Daniel keek opzij en zag het silhouet van een soldaat. Meteen snelde hij terug naar zijn verloofde. Er kon geen hulp meer voor haar baten. Daniel begon onbedaarlijk te wenen. De soldaat had alle moeite van de wereld om Daniel uit de vuurzee te sleuren. Toen ze versuft het hoofdgebouw weer naar buiten kwamen gestrompeld, zag Daniel de medewerkers van Lips brandkasten uit het Nederlandse paviljoen brandkasten naar buiten sleuren. Ze stelden ze ter beschikking om kostbaarheden tegen de brand te beschermen. Voor Daniel kon geen enkele kluis ter wereld soelaas brengen, want hij was zo net verloren wat hem het meest dierbaar was. En toen verloor hij het bewustzijn. Om de ruïnes aan het oog te onttrekken, werden er de volgende dagen beschilderde doeken voorgehangen. Maar Daniël wilde per se nog één keer terugkeren, alsof zijn verloofde uit de assen zou verrijzen. Voor het verwrongen ijzeren skelet van het naastmullende paviljoen stond de kaartenkiosk van Valentin Efis nog in goede staat. De kiosk had de brand wonderwel overleefd. Er stonden nog een viertal postkaarten in de houders. En daarvan was eentje het kaartje dat Daniël zo graag voor zijn verloofde had willen kopen. Hij nam het kaartje en drukte het tegen zijn hart, zijn gebroken hart. Diep in zijn binnenste bleef Daniël het zichzelf verwijten dat hij 2 maal miste. Door zijn fout, vond hij, was zijn verloofde omgekomen. Om die reden raakte Daniël in de ban van grendelgeweer. Iedere dag opnieuw oefende hij verwoed, kogel na kogel. En bij ieder patroon dat hij in de kamer stak en afvuurde, moest hij steeds aan de blik in de ogen van Jacqueline denken voordat ze verscheurd werd. Schieten was zijn boetedoening. Gaandeweg leerde Daniël kalm en beheerst te blijven, goed bij adem te zijn en tussen 2 hartslagen door te schieten. 1,5 jaar na de tragedie had Leo Bakeland hem een ticket opgestuurd om hem naar Amerika te volgen en daar met een schone lei te beginnen. Daniël was vanaf Oostende naar het Engelse Southampton gevaren. Daar zou hij per luxeschip naar New York vertrekken. Op het laatste moment gaf Daniël verstek voor zijn transatlantische reis. Ook het schip haalde nooit de Amerikaanse kust. Op 14 april 1912 zong de RMS Titanic met de Engelsman die Daniëls tickets had gekregen naar de bodem van de oceaan. Steeds meer was Daniël er heilig van overtuigd geraakt dat de onbeschadigde kiosk met net zijn overgebleven postkaart en het zinken van het luxe schip geen toeval konden zijn. Volgens hem leidde het lot een mensenleven. Ieder levend wezen kreeg een bepaalde vrijheid, maar het lot besliste over de grote levenslijnen. De psychiater die hem onderzocht, verklaarde hem dan ook gek. Enkel de dromen die hij als kind had, pasten niet bij zijn theorie. Zolang hij zich kon herinneren, had Daniël steeds dromen over een wirwar van reusachtige ijzeren balken. Ze lagen kriskras door elkaar. Het hield allemaal geen steek. Niemand kon de droom verklaren, nog zijn ouders of de familieleden. Ze hadden zelfs ten einde raad een kwakzalver geraadpleegd. Gelukkig was het maar een vreemde droom en geen nachtmerrie. Op een zonnige lentedag had Daniëls vader zijn 10-jarige zoon meegenomen op zakenreis naar het buitenland. Daniël had genoten van zijn allereerste treinrit en van de aaneenrijging van de verschillende landschappen en steden. Toen zijn vader een krant wilde kopen, stapte Daniël enkele meters vooruit. Plots bleef hij staan en staarde voor zich uit. Wat scheelt er? Vroeg zijn vader, terwijl hij muntstukken uit zijn geldbeugel viste en voor zijn zoontje knielde. De jongen wees naar iets dat in de verte boven de huizen uitstak. Ik weet het, zei het kind. Ik weet nu waar het ijzer uit mijn droom vandaan komt. Maar mijn zoon toch, suste zijn vader. En hij draaide zich nieuwsgierig om naar het punt waar zijn zoon naar wees. Daniël wees naar de Eiffeltoren.